You're with SBS Radio.
Nou, de hele wereld keek gisteren met argusogen naar de ontmoeting tussen Donald Trump en de Koreaanse leider Kim. En de meningen over de uitkomst is verdeeld. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Julie Bishop, is voorzichtig optimistisch. Maar Amerika-kenner Frans Verhagen ziet het allemaal niet zo rooskleurig in.
Ja, dat valt moeilijk samen te vatten wat eruit gekomen is. Of misschien juist heel makkelijk. Je zou kunnen zeggen niets. En dat is een beetje unfair naar beide heren. Want uiteindelijk hebben ze wel contact gehad. En hebben ze een toch wel een brisante situatie een beetje getemperd. Maar als je kijkt naar wat er in het akkoord staat, dan moet je zeggen dat Kim de betere onderhandelaar is gebleken. En dat hij in staat is gebleken om er wat voordelen uit te halen voor Noord-Korea. En dat Trump vooral blij is dat hij überhaupt een overeenkomst heeft. Als je nu kijkt wie hier de beste onderhandelaar is en wie hier het meeste resultaat geboekt heeft, dan leidt het geen twijfel dat Kim hier gewonnen heeft.
Wat zijn de resultaten die geboekt zijn?
Ja, eigenlijk het enige, en dat was ook wat voorspeld was, omdat het zo slecht voorbereid was. Het enige resultaat wat geboekt is, is dat er beloofd is dat ze verder zullen praten. Daar komt het eigenlijk op neer. Kim heeft beloofd dat hij zal streven naar een denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Dat is beloven, dat is streven. Daar zitten allemaal, dat is een mooie opdracht. Maar wat Trump nagelaten heeft is om daar eisen aan te stellen. Er is geen tijdspatroon. Er zijn geen controlemechanismes ingesteld. Kortom, het blijft bij een mooie belofte. En Trump is het daar natuurlijk helemaal mee eens. Er is ook geen afspraak gemaakt over de lange afstandsraketten. Dat zijn die raketten die Amerika zouden kunnen bereiken. En daar hadden de meeste Amerikanen toch wel verwachtingen over. Er is daarna, en dat is was een beetje bizar wat er gebeurde tijdens de persconferentie die Trump hield na het vertrek van Kim zelfs al, na het akkoord, heeft hij ook nog gezegd dat de oefeningen die Amerika ieder jaar houdt in Zuid-Korea, eigenlijk om een beetje de druk op de ketel te houden en te laten zien dat ze nog steeds aanwezig zijn, dat die zullen worden afgelast. Hij noemt ze ook wargames. En dat is een beetje een taalgebruik wat Noord-Korea er altijd over gebruikt. En hij vond ook dat ze provocaties waren. En dat was ook bizar, want dat is precies zoals de Noord-Koreanen die oefeningen altijd omschrijven. Voor Trump zit er verder weinig in. Het was vooral een vertoning voor de bühne. Dat was voor Kim natuurlijk ook, maar in dit geval is de ongelijkheid in machtspositie zo ontzettend groot dat je eigenlijk moet zeggen dat Kim hier de show gestolen heeft. Die is nu ontvangen, of die heeft op gelijk niveau gepraat met de leider van de wereld. Ja, daar zou iedereen die in de positie van Kim verkeert heel gelukkig mee zijn.
Dus kortom, een beetje slag om de arm afspraken zonder concrete plannen voor de toekomst.
Het zijn inderdaad allemaal slagen om daarom. Het zijn mooie beloften. Er zijn geen concrete resultaten geboekt. Sterker nog, de resultaten die geboekt hadden kunnen worden, namelijk bijvoorbeeld praten over mensenrechten in Noord-Korea, dat resultaat is niet geboekt. Trump heeft het daar niet of nauwelijks over gehad. En wat je hier dus ziet, ja, en dat is toch een beetje een bizar gevolg van deze week, is dat 3 dagen geleden, tijdens het weekend, schoffeerde Trump de beste bondgenoten van Amerika bij het G7-overleg. En 3 dagen later heeft hij een topontmoeting met een van de wreedste dictators in de wereld. We moeten ons toch wel even op het hoofd krabben van waar gaat deze Amerikaanse politiek nu heen? Wat is dit voor strategie? Betekent het dat Amerika zijn oude bondgenoten laat vallen en contacten zoekt met allerlei dictators? Trump heeft al een lichte voorkeur voor mensen met autoritaire neigingen. Trekt Amerika zich helemaal terug uit de wereld? En er is iets fundamenteels aan het gebeuren, dus in die zin was dit wel een belangrijke bijeenkomst. Maar wat er daar gebeurt, dat is niet iets waar de mensen in het Westen, de bondgenoten van Amerika, nu echt vrolijk van zouden moeten worden.
En hoe is het allemaal ontvangen in Amerika zelf? Hoe kijken die Amerikanen zelf tegen al dat geonderhandel wat nergens op slaat aan?
Nou, voor zover je kunt zien, de eerste reacties die zijn in zoverre positief dat ze zeggen van nou, dat heeft Trump toch maar bereikt, hè, dat ze überhaupt praten. Want een jaar geleden zaten ze nog tegen elkaar oorlogstaal uit te slaan. Dat kwam gedeeltelijk omdat Kim nog bezig was met het testen van kernwapens en gedeeltelijk omdat Trump zijn mond niet kon houden. Nou, en een jaar later zitten ze aan tafel. Dat is positief. Daar moet je ze gelijk in geven. Dat is een goede ontwikkeling. Maar wie zegt niet dat dat over een jaar weer het omgekeerde is. Maar je hoort ook op de achtergrond toch ook steeds meer, ook in Amerika, kritiek dat dit geen manier van doen is. Dat het niet goed is om zo met je bondgenoten om te gaan, maar dat het ook niet goed is om zo met dictators om te gaan. En dat men er toch wel wat meer van had verwacht van dit overleg. En dat Trump eigenlijk ook meer beloofd had. Hij zou dan als de grote dealmaker wel afspraken kunnen maken die Amerika veiliger zouden maken. Nou, daar is in ieder geval niks van terechtgekomen en daar is toch wel kritiek op.
Die hele ontmoeting is natuurlijk met argusogen door de hele wereldpers en allerlei analytici gevolgd en bekeken. Ik heb wel snel meegekregen vanochtend toen ik net wakker werd, dat er een hele handschudtheorie over was. Dat ze elkaar de handen fijn knijpen. Heb jij daar iets van meegekregen?
Ik heb alleen maar een 12 seconden durende handdruk gezien, waarbij ik niet de indruk had dat ze elkaar probeerden te handje knijpen zoals Macron, de president van Frankrijk, en Trump dat eens ooit gedaan hebben. En Trump dat ook een keer geflikt heeft met premier Abe van Japan. Nee, dit lijkt meer dat Trump zich inhield. En ja, ik zou daar niet te veel waarde aan hechten.
Die hield zich een beetje in, want hij hield wel rekening met kritiek uit het verleden. Oké, die hele G7-ontmoeting, dat is dus ook een beetje op zijn gat gevallen. Wat Canada betreft tenminste, maar de rest van de bondgenoten hebben zich gewoon achter de overeenkomsten geschaard, toch?
Ja, er is een overeenkomst gesloten die Amerika ook zou hebben ondertekend. En die heeft Trump in een opwelling van woede heeft hij geweigerd om uiteindelijk die overeenkomst te tekenen. Dat is natuurlijk bizar, want uiteindelijk hadden ze uitonderhandeld wat er in die overeenkomst moest staan. Overigens was dat ook een hele oppervlakkige overeenkomst, want ze konden het lang niet over alles eens worden. Maar goed, Trump heeft zich daaruit teruggetrokken. Eigenlijk, ja, men zegt als een soort voorbereiding op het gesprek met Kim, om te laten zien dat hij best bereid was om, als het hem niet beviel, weg te lopen. Maar het grote probleem daarmee is natuurlijk dat je zo je bondgenoten niet kunt behandelen. En die G7 is toch een belangrijk overleg. Dat is het Atlantische overleg. Dat is waar. En het Stille Oceaan. Japan is er ook bij. Dat zijn de bondgenoten van Amerika. Dat zijn de landen waarmee Amerika na de Tweede Wereldoorlog het systeem van wereldvrede heeft opgebouwd. Nou, dat je die zomaar in de kou laat staan, omdat je onderweg moet naar een ontmoeting met een dictator en dan vervolgens ook nog weigert om het akkoord te tekenen. Ja, daar kan niemand toch echt veel positiefs over zeggen. En de bondgenoten voelen zich terecht beledigd en op een slechte manier behandeld door Trump. En vragen zich af wat dit betekent voor de toekomst.
En wat gaat het betekenen voor de toekomst? Doe eens een gok.
Nou, wat dit in de toekomst zal betekenen zal in sterke mate afhangen van de vraag of Trump langer dan 4 jaar gaat blijven. En of de Republikeinse partij, zijn eigen partij, die traditioneel toch veel meer gericht is op bondgenootschappen, op militaire bondgenootschappen met democratische landen, of die partij uiteindelijk zal accepteren dat Trump dit soort activiteiten onderneemt. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat tot nu toe de Republikeinse partij bijzonder weinig ruggengraat heeft laten zien en Trump eigenlijk zijn gang heeft laten gaan. En dus het zal in ieder geval de 4 jaar die Trump er dan zou hebben gezeten, in een eerste termijn zal het wel duren. En dan hangt het er vanaf. Kijk, als hij wordt herkozen, dan durft niemand iets te voorspellen over hoe dat zal gaan. Maar ook als er iemand anders wordt gekozen, iemand die meer zich richt op de rest van de wereld, dan denk ik toch dat we een fundamentele verandering hebben gezien in die zin. Dat we er nu allemaal zeker van zijn, of ons van bewust moeten zijn, dat we Amerika niet altijd kunnen vertrouwen. Dus ik denk dat er wel iets belangrijks veranderd is, maar we kunnen niet zien hoe het de toekomst zal uitpakken.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.